Goedenavond. Iedereen van harte welkom op deze eerste Bijbelavond van 2013. En vanavond zal het gaan over het boek Openbaring. Nou, ik denk dat we allemaal wel herkennen dat als er gesproken wordt uit Openbaring, dan is dat lastig. Of dat kan lastig zijn. Ja, als we nadenken over de preken die daarover gaan, dan zien we vaak dat de eerste drie hoofdstukken, die worden nog wel gepreekt. De brieven aan de zeven gemeenten. Of juist het 21ste hoofdstuk, hè, waar het gaat over de nieuwe toekomst die gaat komen. Maar alles ertussenin, dat kan spanning geven. Het is niet 1, 2, 3 zomaar helder. Opname van de gemeente. Het duizendjarig rijk. De twee getuigen. Is het letterlijk? Is het figuurlijk? Dat kan heel lastig zijn. We zijn blij dat vanavond dominee van der Brink met ons wil nadenken over dit onderwerp. Welkom. We hopen nog een tweede avond over ditzelfde Bijbelgedeelte te houden. Dan hoopt dominee Koppelaar voor te gaan. Dat is, als het goed is, volgende maand in februari. En dat heeft dus alles te maken met het lastige van dit Bijbelboek. Of althans, zeker op het eerste gezicht, het lastige. Maar er ligt ook heel veel rijkdom in. Hè? We weten een aantal dingen heel zeker. Eén is, God heeft het blijkbaar zo belangrijk gevonden dat het opgenomen is in de Bijbel. Dus we moeten het niet veronachtzamen. En het tweede wat we zeker weten is dat het is een profetie. Het gaat over de dingen die nog gaan komen. En hoe moeten we dat dan lezen? En dan worden we opgeroepen om te letten op de tekenen van de tijd. We worden dus opgeroepen. Zo hopen we ook deze avonden met elkaar door te gaan. Dat we nadenken en dat het tot zegen mag zijn, dat we daar helderheid in krijgen. Wat betekent dit? Nou, u zult begrijpen, het hele boek Openbaringen op één avond, dat gaat niet. Er is dus een bewuste keuze gemaakt om te spreken over hoofdstuk 13. Dominee van der Brink hoopt vanavond over hoofdstuk 13 met ons te spreken, waarin het gaat over de twee beesten, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Volgende keer hoopt dominee Koppelaar over exact hetzelfde stuk nogmaals met ons te spreken. Nog even een kleine mededeling vooraf. U heeft het waarschijnlijk al gezien. Vanavond is een videoopname, dus als het goed is, is deze avond niet alleen terug te luisteren op de website, maar later ook terug te zien. Goed, laten we samen beginnen met zingen van Psalm 74, de versen 10 en 12. 74 vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn vrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn, dat duldt uw glorie niet. En het 12e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaaft en uit uw hemelwoning voor ieders oog uw hateren ging tekeer. Vers 10 en 12 uit Psalm 74.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere almachtige God en Vader, we komen aan het begin van deze avond tot u. En we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we rond uw woord mogen zijn. Dat we mogen nadenken over zaken die wellicht voor ons op het eerste oog niet zo makkelijk te begrijpen zijn, maar die wel belangrijk zijn. Ze staan niet voor niets in uw woord, Heere. En daarom zijn we blij en zijn we dankbaar dat we daarover mogen nadenken. Dat er een spreker is die vanavond uitleg geeft. Heere, geeft u ons dan de werking van uw Heilige Geest. Dat ons verstand verlicht wordt, onze ogen geopend. Dat we het mogen lezen en dat we het mogen begrijpen. Geeft u ons helderheid op dit onderwerp. Heere, dat we het niet van ons afschuiven als iets wat er niet toe doet. Heere, het is realiteit. U zegt het zelf, u roept ons op, let op de tekenen van de tijd. U vraagt onze aandacht. Heere, geeft u ook uw Heilige Geest aan de spreker, dat hij de woorden voor u mag spreken. Dat het makkelijk en eenvoudig mag gaan. Wees ons allen zo nabij. Zegen deze avond. Heere, we vragen u dit uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen lezen uit Openbaringen 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als een beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon en zijn grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde verwonderde zich achter het beest. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis lijdt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had 2 hoornen. Des lams hoornen gelijk en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij voor het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En dat maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid die het verstand heeft. Reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. De agenda voor vanavond is dat eerst dominee Van der Brink zo meteen zijn referaat zal houden. Daarna hebben we een pauze. Voorafgaand aan de pauze wordt er geconstateerd om de kosten van deze avond te dekken. En tijdens de pauze is er gelegenheid om koffie te drinken, maar ook belangrijk om vragen op te schrijven. Hier vooraan liggen groene blaadjes met pennen en we willen vragen om vanavond zoveel als mogelijk de vragen op te schrijven. Het betekent niet dat het onmogelijk is om daarna nog een vraag te stellen, maar als het enigszins kan, graag tijdens de pauze uw vraag hier opschrijven. Nou, na de pauze zal dominee Van der Brink dan ingaan op de gestelde vragen en de avond met ons sluiten. Geef ik nu graag het woord aan dominee Van der Brink.
Goed, wij hopen vanavond na te denken over het boek Openbaring en dan in het bijzonder hoofdstuk 13. Ik heb een papier gemaakt. Heeft iedereen dat papier intussen? Met Cora nog een? Ja, er zijn er wel genoeg hoor. Ik stel voor dat we allemaal het volgende doen. Dat we de Bijbel openhouden bij Openbaring 13... En alle andere bijbelteksten, of bijna alle andere bijbelteksten waarnaar ik verwijs, die vindt u op dit papier. Ja, dus dan hoeven we niet voortdurend te bladeren. Als u de volgorde van de bijbelboeken maar kent, dan weet u dat Exodus hoger staat dan Openbaring, zeg maar. Dus dan vinden we dat wel. Ja, dus ik heb natuurlijk niet het hoofdstuk zelf opgenomen op dat papier. Dus hoofdstuk 13 kijken we in de Bijbel zelf. Alle andere teksten noem ik en lees ik meteen voor. Ik heb trouwens sommige teksten in de Statenvertaling, sommige in de herziende Statenvertaling, als dat wat duidelijker was voor het verband dat ik wilde aangeven. Dus laten we daar dat bij de hand houden. Ik wil vanavond in mijn lezing vier dingen noemen. Ik geef een korte inleiding. Daarna lezen wij samen hoofdstuk 13 vers voor vers door. En we kijken wat staat er eigenlijk en wat het betekent het. Kunnen we begrijpen wat er op zinsniveau, op woordniveau staat. Dus we lezen het. Daarna leg ik het uit. Dan komt meer de interpretatie. Wat moeten we ermee? Wat is de betekenis? En dan de vierde, dan maak ik enkele toepassende opmerkingen voor ons persoonlijk. Ja, dus een korte inleiding, het gedeelte lezen, ten derde de uitleg en we sluiten af met een korte toepassing. Het Bijbelboek Openbaring is een boek dat veel vragen oproept en dan is het ook goed om een avond als deze samen te houden om daarbij stil te staan. Ik denk dat het meest omstreden Bijbelboek is in de zin dat er de meest uiteenlopende meningen over zijn. Het is duidelijk dat dit Bijbelboek allereerst geschreven is en bedoeld is voor de zeven gemeenten in Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. En deze zeven gemeenten die hadden te maken met twee bedreigingen. Er was een bedreiging die van buiten afkwam, vervolging, verdrukking. Ze werden naar de marge van de samenleving gedreven, dus dat was bedreiging van buitenaf. Maar er was ook het gevaar van binnenuit, van ketterij, van verkeerde leer, van mensen die de gemeente van binnenuit verwoesten. Dus dat zijn twee zaken die de gemeente bedreigen. En het is belangrijk dat wij ons realiseren dat de brief daar, of het boek daar dus op gaat, op ingaat. Wij lezen over die zeven gemeenten in hoofdstuk 2 en 3. Er gaat nog een hoofdstuk aan vooraf. Openbaring hoofdstuk 1 is wat dat betreft uitermate belangrijk. Daar verschijnt Christus zelf in koninklijke kracht en heerlijkheid. Openbaring 1, vers 17 en 18, u ziet het op het papier. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Christus garandeert dus aan het begin van dit boek al zijn uiteindelijke overwinning. Alles wat volgt staat in het teken van de heerschappij en de overwinning van Jezus Christus. Dus daar begint dit boek mee, hoofdstuk 1. Dan komen hoofdstuk 2 en 3, waar die zeven gemeenten de een na de ander besproken worden, vermaningen, aansporingen krijgen. En wij vinden daar dus telkens weer, op verschillende manieren, die twee bedreigingen. Van buitenaf, van binnenuit. Geweld en bedrog. Die twee zaken. Daarna, vanaf hoofdstuk 4 tot eigenlijk het einde van het boek, zien wij zeven visioenen. Zeven visioenen die op symbolische wijze de macht van Christus uitdrukken. De macht van Christus over de geschiedenis. En daar wordt dus gezegd dat hij uiteindelijk de overwinnaar zal zijn. Dat wordt niet in letterlijke taal, maar in symbolische taal tot uitdrukking gebracht. Zeven visioenen. Het derde visioen is hoofdstuk 12 tot en met 14. En het hoofdstuk waar wij vanavond over nadenken zit dus in dat derde visioen. Ja, dat is even zo de grote lijn om duidelijk te krijgen waar we dit hoofdstuk moeten plaatsen. Wel, laten wij het samen gaan lezen. Openbaring 13. Dit hoofdstuk sluit aan bij hoofdstuk 12. In hoofdstuk 12 is beschreven dat er een vrouw is, hoofdstuk 12 vers 1, kijk maar weer op het papier. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die vrouw in hoofdstuk 12 is een beeld van de kerk. De kerk. En in dat verband wordt er gesproken over een draak. Er staat in hoofdstuk 12 vers 3, en er verscheen een ander teken in de hemel, en zie een grote vuurrode draak, met 7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 diademen. De draak, de oude slang, de Satan, zo wordt hij genoemd in Openbaring 12 vers 9. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. De oude slang, een verwijzing natuurlijk naar Genesis 3. Dit is een monster in hoofdstuk 12 met 7 koppen en 10 horens. En die wordt uit de hemel geworpen. We zagen het in 12 vers 9. Dus voor hem is geen plaats meer in de hemel. Hij is neergeworpen op de aarde. En nu zoekt hij daar zijn macht op de zee, in de zee en de aarde. Hoofdstuk 12 vers 12. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Want daar is de Satan niet meer. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En daar op die aarde voert die duivel zijn strijd tegen die vrouw. 12 vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Wij zien dus vanuit hoofdstuk 12 dat de duivel, de Satan, niet meer Christus kan overwinnen. En daarom richt hij zijn macht op de kerk. De kerk van Christus. Het gaat dus hier in dit hoofdstuk, hoofdstuk 12 en 13. Het gaat dus niet over de aanvallen die één gelovige in zijn persoonlijke geestelijke leven kan ondervinden. Maar het gaat om de aanval die de kerk als geheel krijgt te verduren. En dan gaat in hoofdstuk 13... gaat het over een ander beest. Het ging in 12 dus over de draak. En dan staat er in 13 vers 1. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, diademen. En op zijn hoofden was een naam van Gods lastering. Er rijst een angstaanjagend beest uit de zee op. Met 7 koppen en 10 horens. De zee is hier het beeld van de goddeloosheid. Denk aan Jesaja 57 vers 10. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder op. De meeste volkeren van het Midden-Oosten waren geen zeevarende volken. Ze waren bang voor de zee, zij meden dat. En ze zagen dus de zee als de bron van verderf en van gevaar. En zo rijst er uit de zee een beest omhoog. En dit beest, zegt vers 2, dat ontvangt kracht, zijn troon en grote macht van die draak uit hoofdstuk 12. En het beest dat ik zag was een pardel, een luipaard gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten en zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en grote macht. Het is dus een handlanger van de duivel. Dit beest krijgt zijn macht van de draak, van de oude slang. Dan staat er in vers 3. Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele wereld verwonderde zich achter het beest. Het lijkt alsof dat die zal sterven. Die wond is fataal, is dodelijk. Maar het beest geneest. En de hele wereld geeft aanbidding aan dit dier, aan dat beest. Vers 4. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen dit beest? Daar klinken woorden door uit Exodus 15, vers 11. Daar is de lofzang voor God. Wie is als u onder de goden, heren? Wie is als u, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? Maar hier is die lofzang bestemd voor de draak en voor het beest, omdat het genezen is. En dan staat er in vers 5 dat het 42 maanden krijgt. Hetzelfde werd de mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En daaraan werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. Wij moeten ons afvragen wat die 42 maanden betekenen. Ik denk dat we dat mogen verbinden met 12 vers 12. Daar staat aan het einde: de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Die 42 maanden is 3,5 jaar. Dat is de helft van 7 jaar. En 7 is het getal van volheid. 7 jaar is de complete periode, maar dat heeft hij niet. Hij heeft een verkorte periode, een kleine tijd. De helft maar, 42 maanden. Dat wordt in het boek Openbaring genoemd een tijd en tijden en een halve tijd. Of andere benamingen die daarvoor gegeven worden. Maar het komt erop aan, komt het telkens op hetzelfde neer. Het is de aanduiding voor een beperkte tijd. En dat weet dat beest, het heeft beperkte tijd. Dan staat er, ik ga naar vers 7 en 8. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die heiligen te overwinnen. En aan het beest werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dus de macht van dit beest is verschrikkelijk groot. Het is zo groot dat de hele wereld dit beest achteraan gaat. Dat beest dient en aanbidt. Behalve diegene van wie de namen geschreven zijn in het boek van het Lam. Die worden vastgehouden, die zijn bestand tegen die macht. Maar de rest van de wereld gaat daar achteraan. En zelfs die heiligen, zegt vers 7, die worden overwonnen. Ja, er staat dat hij de macht heeft om die heiligen te overwinnen. Nou, dat woord overwinnen is in het boek Openbaring een belangrijk woord. En wij zien dat op twee manieren. Als we dit vers lezen, betekent dat dat die heiligen, de mensen die in Christus geloven, dat die overwonnen worden en dat het dus hun leven kost. Het zijn martelaars. En tegelijkertijd zijn er andere teksten in het boek Openbaring waar juist staat dat de martelaars overwinnen. Kijk naar 12 vers 11. Dat gaat over mensen die hun leven hebben opgeofferd voor Christus. En zij hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Zij hebben dus zelfs hun leven over willen geven voor Christus. En daarmee hebben ze dat beest overwonnen. Hoofdstuk 15 vers 2. Ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de sites van God. Ja, dus we moeten dat woord overwinnen op verschillende manieren lezen. Maar we lezen hier in 13 vers 7 dat de macht van het beest zo groot is dat hij sterker lijkt dan de kerk. Want de heiligen worden overwonnen. De hele wereld volgt het beest. En dan komt er een belangrijk vers, 13 vers 9. Indien iemand oren heeft, die horen. Dat is belangrijk, omdat dit niet de eerste keer is dat deze oproep klinkt. Ik heb gezegd dat in hoofdstuk 2 en 3 van het boek Openbaring de 7 brieven aan de 7 gemeenten staan. En elk van die 7 gemeenten heeft deze oproep al te horen gekregen. Ik heb ze niet alle 7 vermeld op het papier. Een ruimte was op. Maar ik heb er wel 2 genoemd. Openbaring 2 vers 7 en Openbaring 2 vers 11. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Dit vers is belangrijk, 13 vers 9. Ik kom daar straks nog wel op terug, maar het laat zien dat deze boodschap dus op een bepaalde manier ook aansluit bij die eerdere hoofdstukken. Het ging opnieuw ook over de mensen toen in die 7 gemeenten. En dan komt het laatste vers over dat eerste beest. En dat is vers 10, Openbaring 13 vers 10. Indien iemand in de gevangenis lijdt, die gaat zelf in de gevangenis. Ik moet daar een opmerking bij maken. U ziet in de staande vertaling dat dat woordje zelf cursief gedrukt staat. Dat is toegevoegd. Er is ook een andere vertaling mogelijk en persoonlijk geef ik daar de voorkeur aan. Dan zegt dit vers het volgende. Indien iemand in de gevangenis gaat, die moet dan maar in de gevangenis gaan. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet zo iemand maar met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Dat betekent, als dat geweld van dat beest met gevangenis en met het zwaard zo heftig op de gelovigen afkomt, dan moeten ze dat maar over zich heen laten komen. In de navolging, in de lijdzaamheid, de volharding en het geloof der heiligen, kan dat dus betekenen dat zij in de gevangenis komen en dat zij hun geloof met hun leven moeten betalen. En als het zo ver gaat en als die vijandschap zo heftig wordt, Het zij zo. Dat moet dan. Dus dit vers, vers 10, geeft aan wat voor enorme macht en geweld dit eerste beest uitoefent op de kerk. En het roept op dat de gelovigen bereid zijn om desnoods zelfs hun leven te geven. Tot zover over het eerste beest. Ik vat samen. Wij zien bij dit eerste beest dat uit de zee opreist een beeld van chaotische en verwoestende kracht tegen Christus en tegen zijn kerk voornamelijk. En dit beest wordt geruggesteund door de duivel in eigen persoon. Wie zich niet aan dit beest onderwerpt, die zal ten onder gaan. Er is geen vrede mogelijk. Er is nog een punt dat ik samenvattend bij dit beest wil zeggen. En dit beest is een nabootsing van Christus. Dit beest is een nabootsing van Christus. Als wij vers 1 vergelijken met Openbaring 19 vers 12, dan zien wij dat. Er staat in 13 vers 1 dat dat beest 7 hoofden en 10 hoornen heeft. En er staat dan in 19 vers 12 en zijn ogen, en dat zijn de ogen van Christus. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen, koninklijke hoeden. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. Dus ook Christus wordt zo benoemd en dit beest is daar een nabootsing van. We zien dat het duidelijkst in vers 3. Dat beest is gewond, ter dood gebracht, een fatale wond, maar hij leeft. En dat roept de verwondering op van vele mensen van de hele wereld. Dat is een nabootsing van de dood van Christus, die weer levend is geworden. Ja, dus dit eerste beest is een nabootsing van Christus. En eigenlijk alle verklaarders zijn er over eens dat wij dit beest moeten bestempelen als de antichrist. De antichrist. Antichrist betekent twee dingen, tegen Christus, maar ook in de plaats van Christus. Ja, dus dit beest is een concrete historische figuur die in de loop van de geschiedenis zal opstaan en die een marionet van de duivel is, die zijn kracht en macht van de duivel zelf ontvangt en die daarin Christus nadoet, nabootst. Ik zal daar zo meteen natuurlijk, als we over de uitleg nadenken, uitvoerig op terugkomen. Wij gaan verder met vers 11. We hebben wat gelezen over het eerste beest en dan staat er in vers 11: ik zag een ander beest, niet uit de zee, maar uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen, als de hoornen van het lam, maar het spreekt als de draak. Ik zei zojuist met die verwijzing naar Jesaja 57 dat de zee voor oud-Oosterse begrippen het symbool is van chaos, van gevaar, van de afgrond. En daartegenover kunnen wij zeggen is het land dus het beeld van cultuur, van orde, van structuur, stabiliteit. En daar komt ook een dier uit op. En dat is geen monster, maar het heeft twee hoornen zoals het lam. Maar hij spreekt als de draak. Er zit een dubbelheid in. Het is heel anders dan het eerste. Niet zo'n monster, maar ja, uit de aarde. Het spreekt als de draak. En toch is er tussen die twee dieren veel overeenkomst. Want, zegt vers 12, dit tweede beest oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van dat eerste beest. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. Het staat dus weer in dienst van dat eerste beest. En dan zegt vers 13, het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Het verricht tekenen. En dan zegt vers 14, en het verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld zouden maken. Ja, dus er staat in vers 14, dit beest verleidt. Dat eerste, dat was woest geweld. Dit tweede beest verleidt. Verderop in het boek Openbaring wordt dit tweede dier aangeduid als de valse profeet. Dat staat bijvoorbeeld in 16 vers 13. Ik zag uit de mond van de draak, hoofdstuk 12, uit de mond van het beest, 13, 1 tot en met 10, en uit de mond van de valse profeet. Ja, dus die benaming, de valse profeet, is een verwoording van dat tweede beest. Evenzo 19 vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid het teken had gedaan, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Nou, die aanduiding, de valse profeet, geeft aan wat dat verschil is tussen dat eerste en het tweede beest. Het eerste beest is het dier van geweld, van buitenaf. Het tweede dier is verleiding, misleiding, van binnenuit. Dat eerste beest is een politieke kracht. Het tweede beest is een geestelijke kracht. De valse profeet. Het gebruikt geen geweld, maar het gebruikt bedrog. Geen macht, maar list. Hij verleidt met woorden en met tekenen. Hij doet de andere profeten na. Vuur uit de hemel, zegt vers 13. Zoals de profeet Elia vuur uit de hemel liet komen. Het lijkt een profeet, maar het is een valse profeet. Het tweede beest. En er staat er ook in vers 15, en hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Ja, dus er staat in vers 14 en 15 dat er een beeld wordt opgericht. En het slot van 15 zegt, en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Hij verleidt dus op de manier van godsdienst. Er wordt een beeld opgericht en de mensen aanbidden dat beeld. Dus het gaat niet via politieke macht, maar via religieuze, godsdienstige, geestelijke beïnvloeding. Dat tweede beest infiltreert via de geestelijke wereld. En dan staat er vers 16, en het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen en vrije en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Op deze manier worden de gelovigen dus uitgesloten van handel en maatschappij. Niet door geweld, door zwaard en gevangenschap, maar zo op een andere manier. Maar ze worden wel uitgesloten. We zien dat verschil met vers 10 waar het ging over gevangenis en zwaard. Hier niet. En we zien hier opnieuw dat hier een nabootsing is van het teken van Christus. Want Christus geeft de zijnen ook een teken. Het gaat terug op de geschiedenis van Ezechiël 9, vers 4. Ezechiël die ziet in een visioen een engel. En de Heere zei tegen hem, tegen die engel, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem. En zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Daar worden de mensen met dat merkteken behouden. Hier is ook een merkteken, maar dan het merkteken van de valse profeet. En wie dit teken niet heeft, wordt uitgesloten. Dus het is een nabootsing, een persiflage van het teken van Christus. Openbaring 7 vers 3. En de engel zei, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Dat is dus het zegel van Christus. En dit beest doet dat na op zijn eigen manier, door zijn eigen volgelingen ook een merkteken te geven aan hun rechterhand en aan hun voorhoofden. En dan staat het tenslotte in vers 18. Hier is de wijsheid die het verstand heeft rekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Wat betekent dat? Een korte opmerking erover. Misschien kunt u het zien. Ik heb even geprobeerd een printje te maken. Als je de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet bij elkaar zet. Alef, Bet, Gimel, Dalet. 1, 2, 3, 4. Wij maken onderscheid tussen cijfers en letters. En dat deden ze in het Hebreeuws niet. Daar kon dus één teken soms een cijfer zijn en soms een letter. Dat betekent dus dat elk woord ook een getalswaarde heeft. En elk getal kan een woord zijn. Ja? Dus als het hier over 666 gaat, dan is dat een combinatie van sommige letters. Hè, even voor de volledigheid. De eerste 9 zijn gewoon 1 tot en met 9. De volgende letters gaan met sprongen. 10, 20, 30, 40, 50 tot en met 90. En de laatste 4 zijn 100, 200, 300, 400. Dus achter dat getal 666 gaat een lettercombinatie schuil. Dus dat gaat over een concrete naam. Maar welke naam? Nou, daar zijn natuurlijk heel veel mensen die daarnaar gekeken hebben. Als u de kanttekening bij zich hebt, dan ziet u al in de kanttekening nummer 36 staan. Dat is het woord Latijnos. En dat betekent dus volgens de kanttekenaren de paus. De Latijnse heerser, de paus. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat ziet op Nero. En ik heb iemand horen zeggen, geef me een kwartier de tijd en ik zal u elke willekeurige naam eruit laten komen. Dat is natuurlijk wel het gevaar, want met deze combinatie kun je tientallen, misschien wel honderden namen verzinnen die allemaal uitkomen op 666. Nou, in ieder geval is voor dit moment tijdens het lezen zeg maar belangrijk dat wij beseffen dat dat getal 666 vanuit het Hebreeuws of Grieks over een concrete naam gaat. Welke naam dat is, is een tweede. Maar er moet een naam achter zitten. Goed, wij gaan naar, nee, ik vat het nog even samen, voor wij naar de uitleg gaan. We hebben nu drie dieren gezien, drie beesten. De draak in hoofdstuk 12, het eerste beest en het tweede beest, ofwel de valse profeet. En dat eerste beest, of beter gezegd de draak, geeft zijn macht aan het beest uit de zee. En het beest uit de zee geeft zijn macht aan de profeet. Wij zien daar eigenlijk een onheilige drie-eenheid. Zoals Vader, Zoon en Heilige Geest een eenheid vormen en de Vader zijn macht geeft aan de Zoon. En zoals de Zoon de Geest uitzendt, zo is er een nabootsing van God zelf. In de draak, het beest en de profeet. En zij zijn dus samen die oude slang en zijn macht en zij bedreigen de kerk. Van buitenaf, van binnenuit. We zien dus dat in dit hoofdstuk op aangrijpende wijze geschilderd wordt hoe ontzettend groot en heftig de krachten zijn die op de kerk afkomen. En waar de 7 gemeenten van Klein-Azië middenin zaten. Politieke en geestelijke machten barsten los om de kerk te doen verdwijnen. Wij gaan naar het derde punt van wat ik wil bespreken. De uitleg. De interpretatie. Ik kan natuurlijk niet alle details van dit hoofdstuk langsgaan. Er zijn twee vragen, denk ik, die er wel uitspringen. Ook voor u, voor jou, als je dit zo leest en aanhoort. De eerste vraag is deze. Wat moeten wij ons voorstellen bij dat eerste beest? Die antichrist. Is dat een concrete persoon en wie dan en wanneer dan? Hoe moeten wij dat begrijpen? En de tweede vraag richt zich op dat getal 666. Wat moeten we daarmee? Nou, die tweede vraag die laat ik rusten. Misschien dat Dominic Koppelaar daar de volgende keer op in kan gaan. Maar ik wil wel de nodige tijd nemen om na te denken over dat eerste beest. Die antichrist. En de vraag is dan, moeten wij daar een concrete historische persoon in zien? Een mens van vlees en bloed die de belichaming is van de antichrist. Of moeten we zeggen, nee, het is geen persoon, het is meer een geestelijke macht of zo, maar geen persoon. Als het een persoon is, wie was dat dan, of wie is dat dan, of wie zal dat zijn? Dat zijn dan ongeveer de vragen die dan oprijzen. Wel, er zijn een aantal opvattingen. Ik heb op de handout in het hoekje onderaan de namen kunnen noemen. En dat lijkt misschien ingewikkeld, maar het zal hopelijk meevallen als we erover nadenken. En probeer maar mee te denken. Het is op zich allemaal wel, op zich wel te begrijpen. De eerste gedachte is, dit moet natuurlijk gaan over een persoon in de tijd van Johannes zelf. Hij schreef immers aan 7 gemeenten. En die mensen die hadden het moeilijk genoeg. Die hadden te maken met krachten van buitenaf, van binnenuit. En zeker die kracht van buitenaf, dat eerste beest. Ja, dat is Nero, de keizer. En die gedachte is nog niet zo wonderlijk. Het is inderdaad goed te begrijpen als je nagaat wat voor enorme kracht en geweld Nero heeft gebruikt om de kerk te verdrukken. Daar komt nog iets bij. Er was het verhaal dat Nero, de keizer Nero, geprobeerd had zichzelf te doden met een mes, met een zwaard, door zichzelf in zijn nek te steken. Maar mensen zeiden, hij is daarvan hersteld. Hij is uit de doden opgestaan en hij leeft weer. Volgens mij is Nero ergens in het jaar 69 overleden. Maar in de decennia daarna ging het gerucht, ja, maar Nero leeft weer. Hij is opgestaan uit de dood en binnenkort komt hij openbaar. Ik denk niet dat Johannes dat verhaal geloofde, maar hij sluit wel mogelijk aan bij dat gerucht dat de ronde doet. Iemand die een dodelijke wond heeft gekregen, maar weer levend is geworden. Dus die gedachte is goed te begrijpen dat het gaat over een concrete persoon in de tijd van Johannes zelf. Wel, als je zegt, en dat is de enige betekenis die in dat gedeelte zit, dan ben je iemand die voorstander is van het preterisme. Dat is het eerste woord dat u ziet. Daar zit het Latijnse woord praeter in. En dat betekent, het is voorbij. Het was toen, maar nu niet meer. Ja? Dus dan gaat het over de eigen tijdsomstandigheden van Johannes. En in Openbaring 13 betekent dat dan Nero. Je kunt ook een andere benadering kiezen. En dat noemen we het historisme. Dan zeg je nee, het was wel iemand uit het verleden, maar later dan Johannes. Het is in de kerkgeschiedenis dat dit in zijn vervulling is gegaan. Ja, dus dan denk je aan de 5e eeuw, 6e eeuw, 7e eeuw. En die gedachte van het historisme, u ziet daar het woord historie in, kerkhistorie, die vind je bij Calvijn, bij de kanttekenaren, bij eigenlijk alle oude schrijvers en die zeggen, de antichrist, dat is de paus. De paus. Dat is van na Johannes natuurlijk, maar voor de mensen in de 16e en 17e eeuw was dat geschiedenis. Lag achter hen, tot hun eigen tijd toe natuurlijk. Maar zij zeggen, dat beest uit de zee is de paus. Wel, als u de kanttekeningen erbij hebt in uw exemplaar van de Bijbel, dan moet u dat maar eens doorlezen en dan vindt u dat aan alle kanten. Het is de paus. De paus is de antichrist. Er is nog een andere uitleg en dat noemen we futurisme. Het Engelse woord future zit erin, de toekomst. Dan zeg je nee, dit is nog nooit in vervulling gegaan, maar dat gaat nog komen in de verre toekomst. Ooit staat er één iemand op die de belichaming is van dit beest. En dan heb je nog een vierde mogelijkheid, het idealisme. Dat je zegt nee, het is meer een idee dat hier wordt gepresenteerd en geen persoon. Dat idealisme zit het woord idee in. Dus elke antichristelijke macht, dat kan bij wijze van spreken de techniek zijn, is de antichrist. Dat gaat niet over een persoon, maar een macht, een kracht, een idee, wat dan ook. Nou, dat zijn de vier mogelijkheden globaal die er te bedenken zijn. En om het helemaal ingewikkeld of juist makkelijk te maken, je kunt ook kiezen voor een combinatie. Wel, ik heb erover nagedacht natuurlijk. Ik zal vanavond mijn eigen mening geven hoe ik dit gedeelte lees. En ik zal dat ook uitvoerig proberen toe te lichten, want mijn eigen mening op zichzelf is natuurlijk ook niet zo belangrijk. Maar ik probeer vanuit het boek Openbaring en vanuit het hele schrift uit te leggen hoe ik dat zie. Ten eerste dit, ik geloof niet dat het alleen over iemand in de tijd van Johannes ging. Alleen Nero? Denk het niet. Hij kan wel beelden uit zijn eigen tijd gebruiken, maar we mogen niet het hele boek opsluiten in zijn eigen tijd. Want als je daaraan begint, dan moet je zeggen, ja, hoofdstuk 20 tot en met 22... over het einde der tijden, ja, dat gaat uiteindelijk ook over zijn eigen tijd. He, dan zou er geen einde der tijden zijn. Hij spreekt met taal, met woorden, met gedachten uit zijn eigen omgeving. Maar het overstijgt dat wel. Dus een zuiver, een strikt preterisme, alleen Nero kunnen we niet in meegaan. Ik kan ook niet meegaan in het historisme. Dat betekent dus dat ik op dit punt, let wel, dit punt, niet meega met Calvijn, met de oude schrijvers, met de kanttekeningen. Die betrekken het allemaal op de paus. Zij zeggen, het boek Openbaring gaat over de geschiedenis. Het gaat over de 5e eeuw, 6e eeuw, 7e, 8e. Nou, wie het wil doen, die moet de kanttekeningen maar eens doorlezen. En dan vind je allerlei verwijzingen naar keizers en pausen en allerlei mensen en... Maar dat is allemaal verleden tijd. Ik denk, nee, dat is niet waar. Het boek Openbaring gaat niet over het verleden, maar gaat over de toekomst. Ja? Dus dat historisme, daar ga ik niet in mee. En ik geloof dus persoonlijk ook niet dat we kunnen zeggen, de paus is de antichrist. Waar ik persoonlijk voor zou willen pleiten is een combinatie van futurisme en idealisme. Dat klinkt ingewikkeld, maar ik leg het uit. Futurisme betekent dat er in de toekomst een persoon zal zijn die de antichrist is. En dat geloof ik. Dat geloof ik. Er zal in de toekomst een concrete mens zijn die de belichaming is van dat eerste beest. Maar, niet alleen dat zeg ik. Ik zeg ook idealisme. En daarmee bedoel ik dat deze boodschap ook nu belangrijk is. En ook nu in vervulling gaat. Er zal de antichrist in de toekomst zijn. Maar er zijn daarvoor ook al antichristussen. Meervoud. Ik denk dus niet dat we dit alleen voor de toekomst kunnen bewaren. En zeggen van ja, dit is voor ons nu volslagen onbelangrijk. En dat wordt pas belangrijk als de antichrist komt. Nee, het heeft nu ook zijn betekenis. Waarom denk ik dat het meer is dan alleen idealisme? Waarom gaat dit niet over antichristelijke machten of tendensen? Wel, ik heb gezegd dat getal 666 gaat over een concrete naam. Daar gaat een concrete lettercombinatie achter schuil. Wij weten niet welke, maar het gaat wel. Het is een verwijzing naar een mens, het getal van een mens. Ja? Dus zo kom ik tot een combinatie en ik zal dat proberen te onderbouwen. Is het te volgen tot zover? Ja? Goed, dan gaan wij nu een aantal schriftgedeelten ernaast leggen waarmee ik probeer duidelijk te maken dat we op twee manieren dit gedeelte moeten lezen. De antichrist vlak voor de wederkomst, aan het einde der tijden, maar daarvoor al antichristussen in allerlei verschijningen en gestalten. De eerste tekst die ik noem is 1 Johannes 2 vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristussen geworden, waaruit wij weten dat het de laatste uren is. Het is een heel belangrijk vers. Wij zien hier dat Johannes onderscheid maakt tussen de antichrist, die komt. En vele antichristenen, Christussen die al gekomen zijn. Die zijn al geworden. Ja? Dus dat onderscheid is belangrijk. Er is een toekomstige figuur, de antichrist, maar daarnaast zijn er nu reeds voorafgaande antichristussen. Er is nog een belangrijk argument, dat ontleen ik aan Daniël 7. Daniël 7 speelt op de achtergrond van Openbaring 13 een grote rol. Want die dieren die genoemd worden in hoofdstuk 13 vers 1, zijn ontleend aan Daniël 7. Nee, Daniël 13, of Openbaring 13 vers 2. Het beest dat ik zag was een pardel, een luipaard gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten en zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Ja, en dan staat er in Daniël 7 vers 3 tot en met 7 het volgende. Leest u maar mee. En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven. Het werd als een mens op zijn voeten gezet. En het werd een menshart gegeven. En zie een ander dier. Het tweede leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier. Sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie er was nog een ander dier. Als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest bestrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Ja, dus we zien al die verschillende dieren in Daniël 7 hier in Openbaring 13 samengevoegd tot één afschrikwekkend monster. Maar Daniël 7 spreekt duidelijk over verschillende historische wereldrijken. Je kunt dat nagaan in die context, dat gaan we nu niet doen. Maar hij heeft het daarover op één volgende rijken en die worden hier samengebracht in één figuur. Al die duivelse elementen van de tijd van Daniël komen samen in dit afzichtelijke monster. Dus dat pleit ervoor om dit beest ook te zien als een samenvatting van allerlei duivelse machten en krachten. De verzameling van alles wat Christus lastert. Dat geeft dus iets aan dat alles samen is. Alles van de duivel in welke tijd en welke periode ook zit in dit beest. Dan gaan we naar Openbaring 17. Dat is een buitengewoon belangrijk gedeelte. Daar komt dat beest nogmaals te sprake in de versen 8 tot en met 11 voornamelijk. Er staat in 17 vers 8 het volgende. Het beest dat gij gezien hebt, dat is het eerste beest uit Openbaring 13. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en te verderven gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Ja, dus we zien daar allereerst weer die parodie op God die was en die is en die komen zal. Dit beest was en is niet en zal komen. Maar er zit nog iets in. Dit beest dat is, maar dat verdwijnt weer. En dat komt weer. En verdwijnt weer. En komt weer. Dat duidt erop dat er dus meerdere antichristussen zullen zijn. Manifestaties van deze macht tegen Christus. Die zullen verdwijnen. Maar er komt weer een nieuwe macht die zich opnieuw verzet tegen Christus. En we mogen dat wel verbinden aan Openbaring 13 vers 3. Waar wij lazen over die dodelijke wond die was toegebracht. Het kan zo zijn. Het lijkt alsof de antichrist verslagen is. Maar hij leeft weer. En er komt een nieuwe nieuwe manifestatie van deze antichristelijke macht. Ja, dus ik denk dat Openbaring 17 vers 8 duidelijk maakt dat dat meerdere keren, telkens weer, de hele geschiedenis door weer opduikt. En dan nog iets interessants, Openbaring 17 vers 9, daar staat over de koppen van dat beest, de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Nou, voor de tijd van Johannes is dat een niet mis te verstaande verwijzing naar de stad Rome. Want de stad Rome was gebouwd op zeven bergen. Dus die vrouw uit Openbaring 17, die zit op dat beest met de zeven koppen. En de zeven koppen zijn zeven bergen. Dus in ieder geval heeft Johannes zelf daarmee een heenwijzing gegeven naar Rome als een antichristelijke macht. Dus het is in ieder geval niet alleen iets van de eindtijd, maar al iets wat in zijn eigen tijd speelt. En er staat er trouwens in 17 vers 18 het volgende: en de vrouw die je gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Dus daar zien we dezelfde gedachte, dat het over een stad gaat. Nog een vers, 17 vers 10. Het beest manifesteert zich in zeven koningen. Het zijn ook zeven koningen, de vijf zijn gevallen en de een is en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijd blijven. Zeven koningen. Vijf zijn er al geweest, één is er nu, er komt er nog één. Opnieuw verschillende manifestaties van dit beest. In concrete koningen. Waar staat er dan bij in 17 vers 11? En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning. En is uit de zeven en gaat ten verderven. Dus die zeven, getal van de volheid, die zeven koningen zijn allerlei verpersoonlijkingen, manifestaties van die antichristelijke macht door de geschiedenis. Maar daarbovenuit is er nog een achtste koning. Dat zal de laatste zijn, dat is de antichrist. Ja? Dus die zeven zijn ook antichristussen, maar de antichrist zal de achtste koning zijn aan het einde der tijden. Dus zo zien wij dat dit hoofdstuk Openbaring 17 duidelijk maakt dat wij Openbaring 13 op twee manieren moeten lezen. Aan de ene kant een persoon, de antichrist, het beest, eenmaal, maar daaraan voorafgaande verschillende antichristussen. En tenslotte nog één opmerking, nog één argument om niet alleen te denken aan een toekomstig figuur alleen, maar ook de betekenis voor nu te onderstrepen. En dan kom ik weer terug bij de zeven gemeenten. In hoofdstuk 2 en 3 beschreven staan. Dit boek was voor hen bedoeld. En de aansporing die zij telkens te horen hadden gekregen, die oren heeft die horen, staat ook in dit gedeelte, 13 vers 9. Nou, stel nu dat dit niet voor hen bedoeld was, maar dat dit beest alleen maar een persoon zal zijn al vele duizenden jaren in de toekomst. Dan zou 13 vers 9 eerder een misleidende uitspraak zijn dan een aansporende. Want die bekende woorden die zij al zeven keer hadden gehoord in hoofdstuk 2 en 3, zouden hen op de gedachte brengen, ja, dit is ook voor ons bedoeld. Het zijn exact dezelfde woorden. Als dat niet zo is, zou dat heel wonderlijk zijn. Dus, we draaien het om. Die aansporing, 13 vers 9, maakt duidelijk dat dit een boodschap is. Niet alleen voor de mensen die aan het einde der tijden zullen leven en de antichrist, de mens der zonde, mee zullen maken. Maar ook voor alle christenen in alle tijden. En daarmee wil ik gaan afronden. Die aansporing van 13 vers 9 geldt ook voor ons. Indien iemand oren heeft, die horen. We hebben gezien dat er twee beesten geschilderd worden. Twee bedreigingen voor de kerk, een kracht van buitenaf en een kracht van binnenuit. Wij mogen zeggen als kerk in Nederland dat die kracht van buitenaf en nauwelijks is. Wij hoeven niet bang te zijn voor gevangenis en voor zwaard. Wij kunnen in vrede samenkomen. Dat is wel anders in landen als Noord-Korea en Somalië en andere plaatsen. Daar is dit heel duidelijk aan de hand. Maar wat nu over dat tweede beest? Dat misleidt en verleidt van binnenuit. En het lijkt op het lam twee hoornen, maar het heeft de taal van de draak. Als wij dit alleen schuiven naar de toekomst, dan denk ik dat wij verkeerd bezig zijn. Ik denk dat wij, wanneer wij dit hoofdstuk lezen, dat wij ons moeten realiseren dat de duivel op twee manieren werkt. Het zij van buitenaf met grof geweld, het zij van binnenuit met een leugengeest. En zou dat niet een aansporing voor ons als kerk in Nederland moeten zijn? Dat wij daar bedacht op zijn. Misschien dat we daar straks na de pauze over door kunnen spreken. Maar ik denk dat we dat goed moeten realiseren. Onder de schijn van godsdienst komen er antichristelijke krachten de kerk binnen. En daar wordt de kerk krachteloos en machteloos van. Allerlei gedachten onder de schijn van Christus is het een duivelse macht. Peilen wij die verleiding? Zijn we ons daarvan bewust? Ook nu, dat de duivel niet alleen de kerk in Noord-Korea aanvalt, maar ook de kerk in Nederland. En ook ons als gemeente hier. Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat de duivel geen krachten en moeite zal sparen om de kerk te vervolgen. En het is goed als wij ons dat realiseren. Nog een punt, wat dit hoofdstuk ook voor ons belangrijk maakt. We hebben gezien dat degenen die het beest volgen een merkteken krijgen. Dat lezen wij in vers 16. We hebben ook gezien dat het lam zijn merkteken geeft. Dat betekent dus dat wij allemaal, ook zoals wij hier vanavond zijn, een merkteken hebben. We hebben of het merkteken van het lam, of wij hebben het merkteken van het beest. Er is niemand die geen merkteken heeft. Iedereen aanbidt of Christus of het beest. Dit hoofdstuk maakt zo duidelijk dat het van twee in één is. Het maakt ook duidelijk dat er maar één manier is om aan het geweld van dit beest te ontkomen. En dat is schuilen in het bloed van Christus. Die geschreven zijn in het boek van het Lam, dat geslacht is. En wie in dat boek geschreven staat, die zal behouden worden. Die kan niet verloren gaan. Die blijven staande, welke verdrukking en welke aanvallen er ook gebeuren. Nog een punt, wat belangrijk is voor ons persoonlijk. Wij moeten thuis zijn in de Bijbel. Wij moeten thuis zijn in de Bijbel. Hoe kun je weten of je Christus volgt of dat je toch verleid wordt door die antichristelijke macht? Thuis zijn in de schrift. Daar is het boek Openbaring zelf een voorbeeld van. Er is geen Bijbelboek waar zoveel tekstverwijzingen zijn naar het Oude Testament als het boek Openbaring. Het staat vol met verwijzingen. En zo kunnen ook de geesten beproefd worden. Misschien ook een les voor ons. We zijn als kerk in Nederland zo slecht thuis in de Bijbel. We weten bijna niks. En hoe krijgt de duivel invloed en hoe slaagt de duivel erin om onze geest te beïnvloeden? Hoe komt het dat wij soms alles slikken als een dominee het maar vertelt? Omdat we zelf niet thuis zijn in de Bijbel. Wij moeten de geesten beproeven of ze uit God zijn. Wij moeten het woord van God kennen. We moeten erin thuis zijn. We moeten kritisch luisteren. En niet alles maar slikken wat in de naam van God genoemd wordt. Want dat doet het beest ook. Maar wie de schriften kent en daarin leeft en daarvan leeft, die zal de krachten en de verleidingen onderkennen. En laatste opmerking die ik maak. De overwinning door het lam is behaald. De strijd van deze beesten en van die oude slang is een wanhopige strijd. Ze strijden tegen de kerk omdat Christus voor hen onbereikbaar is. Hij is in de hemel en zij zijn uit de hemel gegooid en zij vechten met de moed der wanhoop hier op de aarde. En alles wat hier gebeurt, zegt 13 vers 5, gebeurt onder de toelating. Hetzelfde werd een mond gegeven. Hetzelfde werd macht gegeven. Door wie? Door God. God laat het gebeuren. Die beesten en die draak kunnen niets doen als God het niet toelaat. En daarom is hun einde ook, zegt Openbaring 19 vers 20, de pool van vuur. Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en in zijn beeld aanbaden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de pool van vuur die van zwavel brandt. En Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen misleidde werd in de pool van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Zij zijn de grote verliezers. En dat is de grote strekking van het boek Openbaring. Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. Met alles wat er gebeurt, met alles wat er tegen de kerk opkomt. Maar wie schuilt bij het Lam Christus, is behouden en is de overwinner. Dan moet je het met je leven bekopen. Goed, laten wij gaan zingen ter afsluiting. Het loflied op Gods genade. En hoe de kerk er ook aan toe is, God zal overwinnen. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda steen herbouwen uit het stof. Wij zingen vers 14 uit Psalm 69 en er zal, zoals u hoorde, worden gecollecteerd. Thank you.
Dan hebben we nu pauze tot 9:05, een kwartier.
Goed, bedankt. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik zal proberen erop in te gaan. Ik heb het voordeel dat ik de eerste ben van twee keer, dus wat ik niet weet, dat schuif ik gewoon door naar dominee Koppelaar. En die heeft dan een maand de tijd om erover na te denken. En bovendien is hij ook veel meer thuis in het boek Openbaring dan ik, hoor. Laat ik dat meteen duidelijk zeggen. Dominee Koppelaar, die weet er heel veel van. Dus waar we niet uitkomen, dat bewaren we gewoon nog tot februari. Nou, ik wandel ze in redelijk willekeurige volgorde. Hier heb ik een vraag die als volgt gaat. Vers 18 spoort ons aan het getal van het beest te berekenen, oftewel zijn naam te weten. Waarom is dit nog niet bekend? Ja, er staat inderdaad bij, hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Openbaring 13 vers 18. Dat geeft de indruk dat het blijkbaar niet zo moeilijk is. En dat het dus ook de bedoeling is dat de lezer weet waarover dit gaat. Wel, om te beginnen, het zou niet vreemd zijn als de eerste lezers van het boek Openbaring inderdaad onmiddellijk beseft hebben over wie dit ging. Maar wij zijn natuurlijk intussen bijna 2000 jaar verder, als we uitgaan, het boek Openbaring is ongeveer in het jaar 90 geschreven. Wij missen die precieze context, wij missen de gegevens die de mensen toen wel hadden. Voor hen was het duidelijk waar dat in hun situatie op kon duiden. En voor ons is dat niet zo. En de enkele aanwijzing dat het over een naam moet gaan, die hebben we. Maar welke naam? Ja, daar komen wij denk ik toch niet uit. En ik zou haast zeggen, al lijkt dat misschien tegen de tekst in te gaan, dat het beter is om daarin te berusten dan te gaan speculeren en te zeggen, ja, het moet die naam zijn of het moet die naam zijn. Er zijn allerlei voorstellen gedaan, maar overal zit wel weer een bochtje in. Laat ik zeggen, hè, dan moet je de naam Nero, een Romeinse keizer, in Hebreeuwse letters schrijven en dan klopt het. Maar wie schrijft er nu Nero in het Hebreeuws? Of je moet een ander woord in die taal en dan zo buigen en dan nog een keer omdraaien en dan ben je er, zeg maar. Er zit in al die voorstellen die worden gedaan wel iets waarvan je zegt, ja, het zou kunnen, maar of het nu echt heel overtuigend is en volkomen duidelijk dat dit de betekenis is, dat antwoord is er niet. En ik denk dat het dan ook goed is om daarin te berusten en te zeggen, welke concrete persoon dat eenmaal zal zijn, weten wij niet. En ik denk dus dat dat ook niet het allerbelangrijkste is. Ik denk dat die wijsheid waar het in dit vers over gaat, niet per se is dat het moet gaan, dat je weet, oh, het zal iemand zijn of het is iemand geweest, Nero, de paus of wie dan ook. Maar dat je rekening houdt met de strekking van dit gedeelte. Want dat kan natuurlijk ook nog, er zijn ook wel verklaarders die daarop wijzen. En die zeggen het getal 7 is het getal van de volheid. Het getal 6 is het getal dat daar in de buurt komt, maar het niet haalt. Dus 666 is het getal dat hoog reikt, maar toch volledig tekort schiet vergeleken bij 7. 7, 7. Dan pak je in die termen die rechts onderin op het papier staan, de idealistische lijn. Er zit een idee achter en niet per se een persoon. Ik denk dat we dus beide die accenten mogen hanteren. Het zal wel degelijk gaan om een persoon in de eindtijd, dat geloof ik zeker. Maar wie dat zal zijn, weten wij nu nog niet. Wat kan dat merkteken zijn waardoor de gelovigen niet kunnen kopen of verkopen? Is dat een onderhuidse chip? Je komt die gedachte inderdaad nog wel eens tegen. Pas op, er zijn plannen om dit of dat te doen. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Waarom niet? Omdat het veel te opzichtig is. Het merkteken van het beest is niet een uiterlijk technisch dingetje, maar het is een geestelijke zaak. Het merkteken van Christus, waarmee hij de zijnen verzegelt, denk aan Openbaring, Ezechiël hoofdstuk 9, is ook niet een zichtbaar iets, maar het gaat over een innerlijke zaak. Het is een symbolische wijze van zeggen. En ik denk dus niet dat dat merkteken zichtbaar was. Als dat zo was, zouden we van elkaar allemaal kunnen zeggen, wij hebben dat merkteken van het beest in ieder geval niet. Want ik neem niet aan dat er iemand van ons nu een chip heeft. Dat is niet de lijn van dit hoofdstuk. Het gaat juist om de voortdurende tweedeling. Het merkteken van het beest of het merkteken van het lam. Dus ik denk daar niet aan. Ik ben daar persoonlijk ook volstrekt niet bang voor. Voor die rond zijn mails over chips en zo. Ik realiseer me wel dat dit over een werkelijkheid gaat die ons ook kan overkomen. Maar dat is niet iets waar een christen in die zin bang voor moet zijn dat je ervoor bezwijkt. Het is de kracht van Christus die ons staande houdt. En wij moeten beducht zijn op de manier waarop de valse profeet werkt. Is de valse profeet ook een persoon in de toekomst? Echt een mens dus? Ja, een belangrijke vraag. Als wij de brief van Paulus aan de tweede brief van Paulus, 2 Thessalonicenzen 2 lezen, dan gaat het over de mens der zonde. Daar wordt over één mens gesproken. Terwijl als we hoofdstuk 13 in Openbaring lezen, gaat het over twee beesten. Beest uit de zee, beest uit de aarde. Hoe zit dat? Gaat het over één mens der zonde, de antichrist die eenmaal op zal staan? Of gaat het over twee mensen? Twee de antichristussen. Dat is een lastige vraag. Ik denk persoonlijk dat wij kunnen zeggen dat die ene mens der zonde, die in 2 Thessalonicenzen 2 genoemd wordt, in dit hoofdstuk geschilderd wordt in die twee beesten. Met andere woorden, de antichrist maakt gebruik van geestelijke invloeden en van politieke machten. Van met geweld van buitenaf en verleiding van binnenuit, beide middelen worden gebruikt. En wellicht dat die beide middelen dus samenkomen en culmineren in één persoon, de antichrist, eenmaal. Ook hier blijft het zoeken naar woorden en naar uitleg, want het hele boek is symbolisch van aard en we moeten dus ook niet de symbolen overvragen. Ik las ergens, en ik vind dat wel een waardevolle gedachte, we moeten het boek Openbaring lezen zoals wij kijken naar een schilderij of zoals wij luisteren naar een symfonie. Je gaat naar een concert, je gaat zitten in een concertgebouw Amsterdam, zeg maar, en je laat de muziek in al zijn kracht en pracht over je heen komen. Het is overweldigend, indrukwekkend en als één geheel komt het tot je. En zo is dit hele boek als het ware één panorama, één schilderij of één symfonie die een totaal indruk teweeg wil brengen. Zoals je na een concert naar huis gaat en je kunt onmogelijk alle nootjes onthouden, maar je zegt het was een prachtig concert. Ik ga onder de indruk naar huis. Of je hebt een schilderij gezien en je hebt dat bekeken en je laat het tot je indringen en je zegt het is prachtig, het is indrukwekkend. Zonder dat je alle details hebt gezien misschien wel of hebt begrepen. Zo is het boek Openbaring. Het gaat over de totaalindruk. Het wil de lezer niet zozeer allereerst op je intellect, maar op je hart drukken. Christus is overwinnaar en welke krachten daar ook tegenin komen. Maar hij zal winnen en hij zal overwinnen. En wie zo mag leven, die leeft veilig en gerust. En dan kunnen de details ook wat makkelijker naar de achtergrond verdwijnen. En dan zeg je, we weten het niet allemaal precies. We begrijpen het niet. We zouden mogen zeggen, de schilder of de componist Die kent alle noten en die begrijpt alle verbanden. Wij niet. Maar we mogen wel onder de indruk komen, als het ware, van dit boek en van zijn boodschap. Dus die vraag gaat het over, is de valse profeet, dat tweede beest, een afzonderlijke persoon naast de eerste? Persoonlijk denk ik van niet. Het zijn meer twee gezichtspunten die wellicht ooit samenkomen in één persoon. Maar het is voor ons belangrijk dat we de beide benaderingen, zeg maar, kunnen onderscheiden en kunnen erkennen. Nog een vraag. Zijn er naast het feit dat in de brief aan de zeven gemeenten wordt gewaarschuwd voor en bedreigingen van binnenuit en bedreigingen van buitenaf, meer aanwijzingen dat het bij het tweede beest gaat om bedreigingen van binnenuit? Kan het bijvoorbeeld ook om cultuur of religie van buiten de kerk gaan? Ik heb gezegd dat er dus een politieke macht is die van buitenaf komt, het eerste beest, de chaotische krachten en het gewelddadige karakter daarvan, terwijl het tweede beest meer van binnenuit is. Gaat het om een cultuur of religie van buiten de kerk? Vermoedelijk niet. En ik denk dat op grond van vers 11... Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen, des lams hoornen gelijk. Daar wordt niet voor niets een vergelijking gemaakt met het lam zelf. Ja, dus dat gaat over iets wat lijkt op het echte, maar toch niet het echte is. Het lijkt uiterlijk, als je alleen het uiterlijke ziet, dan zie je dat. En het sprak als de draak. Als je er naar luistert, dan hoor je andere geluiden, hoor je een andere stem. Dus ik denk dat we daarin wel degelijk moeten denken aan bedreigingen van binnenuit. Plus, hè, dat zegt de vraagsteller ook al, de zeven gemeenten zelf wijzen ook in die richting. Andere vraag die daar wellicht bij aansluit, kun je in een van de beesten ook de islam zien? Als je dat zou willen zeggen, dan inderdaad eerder het eerste beest dan het tweede. Want islam is natuurlijk geen binnenchristelijke stroming die van binnenuit de kerk probeert te veranderen, maar is een gewelddadige godsdienst die van buitenaf op de kerk aanvalt. Kijk maar naar een land als Somalië of andere islamitische landen waar dit geweld is. Moeten wij dan zeggen, nee, niet de Romeinse kerk, maar de islam is de antichrist? Dat zou ik ook niet zomaar zeggen. Ik geloof wel degelijk, hè, u zult dat gehoord hebben in wat ik heb gezegd vanavond, dat daar antichristelijke machten, elementen in aanwezig kunnen zijn. Ja? Dan zit je met de vraag of dat een persoon is. Nou, misschien dat je inderdaad wel kunt zeggen dat, nou ja, hij leeft niet meer, maar iemand als Bin Laden, zeg maar, dat toch wel in zekere zin een antichrist is. Iemand die het kwaad op zo'n onbegrijpelijke manier toch verpersoonlijkt. Het is ongelooflijk dat mensen zo ver kunnen komen, dat hun hele leven uit geweld en haat bestaat. Maar die mensen zijn er. En die hun krachten inzetten voor de islam, tegen het christendom. Dus die personen kunnen er wel degelijk zijn. En ik denk dat de islam ook zeker geen godsdienst is die wij in dit opzicht moeten onderschatten. Het zal duidelijk zijn, als de islam in Nederland aan de macht is, dan kan deze kerk dicht. Dat is duidelijk. Misschien dat we op moreel vlak nu punten hebben in de huidige samenleving dat we zeggen, ja, we staan aan dezelfde zijde tegenover de bandeloosheid en de verseksualisering van de samenleving, dan kun je elkaar wellicht vinden. Maar laten we eerlijk zijn, de islam is een godsdienst die anti-tegen-christelijk is. En als zij de macht hebben, is het met de vrijheid in ons land voor het christendom gedaan. Nog een vraag. Nu ligt de nadruk op de beesten, maar wat kunnen wij doen, ook als gemeente. Ik ben blij met die vraag. Wat kunnen wij doen, ook als gemeente? Wij kunnen als gemeente die beesten overwinnen. Dat zegt de Bijbel. Maar dat is geen overwinning in eigen kracht. Dat is de overwinning van het geloof in de Heer Jezus. En dat is de overwinning van de martelaar. Degene die hun leven niet lief hebben gehad tot de dood. Dat wil zeggen mensen die zelfs hun leven over hebben willen geven voor de zaak van Christus. En bij ons is dat op dit moment niet aan de orde. Er is niemand van ons die nu gevraagd wordt, verloochen de naam van Christus of je bent dood. Dat is niet zo. Maar als het goed is, moet de gemeente wel doordrongen zijn. Daar valt de scheidslijn. Wat is voor mij het belangrijkste? Wat kunnen wij doen als gemeente? Ja, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Altijd maar weer leven vanuit Jezus Christus. Het geloof in Hem. En als we als gemeente daarmee gaan sjoemelen, vergeef me het woord. En zeggen we, ja maar goed. Als we zo gaan denken, ja dan loopt de kerk leeg. Want we hebben toch wel mensen nodig die nog voor de waarheid zijn. Al zijn ze onbekeerd en dan mogen ze wel bij de kerk horen. Nou, dat vind ik hier niet. De kerk heeft de geestelijke strijd. Die gaat tot in de dood. En juist daarom, als de kerk daarop voorbereid wil zijn, moeten wij ook weten wat de hoofdzaken zijn. En moeten wij geloven in de overwinning van het Lam. En dat betekent dus ook dat wij naar elkaar eerlijk zijn en elkaar daarop aan mogen spreken. En mogen zeggen, dat is de christelijke gemeente. En waarom is het geweld van de Satan zo heftig tegen de kerk? Omdat de kerk van Christus is. Maar als de kerk al niet meer van Christus is, ja, dan heeft de Satan al overwonnen voordat hij gestreden heeft. Dus wat kunnen wij doen als gemeente in deze situatie waar er gelukkig geen vervolging is? Wij moeten alert zijn op de bedreiging van binnenuit, ik heb dat gezegd. En wij moeten luisteren naar het woord wat duidelijk maakt wat de kerk is. De kerk is die vrouw die van Christus is. Leven wij nu al in de tijd van de antichrist, gezien internet en alle ontwikkelingen? Mijn antwoord zou zijn, nee, wij leven niet in de tijd van de antichrist. De laatste figuur, die achtste koning uit Handelingen 17, de samenvloeiing van alle antichristelijke machten in heel de geschiedenis, die samenkomen in één laatste figuur die zich tegen Christus verzet. Die is er nog niet. Die mens der zonde van 2 Thessalonicenzen 2. Die is er nog niet. Wanneer zal dat gebeuren? Dat weet ik niet. Maar wij leven wel in de tijd van de antichristussen. En Johannes 2 vers 18. Die zijn er nu ook al. En die zullen wij moeten onderkennen. Gezien internet en alle ontwikkelingen. Nee, het zijn personen. Het zijn mensen die individueel in dienst genomen worden door de draak en die hun macht ontvangen en die macht misbruiken tegen de kerk van Christus. Ik denk dat dat soms ook goed is. Hè? We moeten mensen niet demoniseren zoals dat dan tegenwoordig heet. Maar wij moeten ons wel realiseren dat er concrete mensen zijn in de kerk of in de politiek die een enorme drive hebben om de kerk te beschadigen. En dan mogen wij vanuit Openbaring 13 dat benoemen als een antichristelijke kracht. Waar de oude slang, de draak, hoogst persoonlijk achter zit. En die mensen hun macht en invloed geeft. Als de vrouw in Openbaring 12 de kerk is, wie is dan het kind dat geboren wordt? De kerk is toch uit Christus geboren? Ja, dat is een mooie vraag. Laten we hoofdstuk 12 erbij pakken. Het is maar een bladzijde terug. En ik heb gezegd, hoofdstuk 12, 13 en 14 vormen een eenheid. Hoofdstuk 12 begint met die vrouw. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Dan lees ik verder vers 5. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat kind dat zal de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede is een verwijzing naar Psalm 2. Dat gaat over de gezalfde, de zoon van de koning. Het lijkt mij dus duidelijk dat dat kind Christus is. En die vrouw, dat is, ik vind dat zelf een hele mooie lijn. Die vrouw is de kerk van het Oude Testament, zoals zij beschreven wordt in vers 2. Zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. De kerk van het Oude Testament was als in barensnood om Christus voor te brengen. En daarna, als dat kind geboren is, dan dat ene moment is de samenvoeging, zeg maar, van al die helsfeiten, de geboorte van Christus tot aan zijn hemelvaart. En dan blijft die vrouw achter op de aarde, dat is de kerk van het Nieuwe Testament. Het mooie aan deze lijn vind ik, dat het om dezelfde vrouw gaat en dus ook om dezelfde kerk. Dus maar één kerk van Oude en Nieuwe Testament samen. De kerk heeft Christus voortgebracht in de zin dat Christus geboren is uit het huis en geslacht van David. Die vrouw blijft achter en zij wordt het mikpunt van de woede van die draak, omdat het kind onbereikbaar in de hemel is. Ja, dus wij mogen wel degelijk in deze vrouw de kerk zien. En natuurlijk, de kerk is toch uit Christus geboren, dat is ook waar. Maar ik heb gezegd, het gaat hier om beeldspraak, om symboliek. En op dit moment gaat het over de vrouw, over de kerk op aarde, die vervolgd wordt. Nog één vraag, dan zijn we er doorheen en dan moeten we ook, denk ik, gaan afsluiten. De vraag is, hoe denkt u over de opname van de gemeente? Misschien dat niet iedereen die vraag meteen kan plaatsen. Maar er zijn christenen die zeggen dat er een opname van de gemeente zal zijn voordat het oordeel er zal zijn. Dat is gebaseerd op een tekst uit 1 Thessalonicenzen 4 en het slot van 4 en ook wel het begin van 5. Waar staat dat de gemeente Christus tegemoet zal gaan in de lucht. En sommige mensen zeggen ja, de gelovigen zullen opeens verdwijnen op een moment in deze geschiedenis. De wereld gaat door, ja, er worden duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen opeens gemist. De gelovigen worden opgenomen en de wereld gaat door en dan komt de grote verdrukking enzovoort. Het is nog niet zo makkelijk om dat precies samen te vatten wat die gedachten zijn, want ook daar zijn weer allerlei verschillende gedachten over. Persoonlijk wijs ik, als ik het kort door de bocht zeg, wijs ik die gedachten af. Er staat inderdaad in 1 Thessalonicenzen 4 dat de gelovigen hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Maar we moeten die context van dat gedeelte goed in de gaten houden. Dat gaat over mensen die de wederkomst van Christus verwachten. En dan, dat duurde langer dan ze dachten. En zij verliezen geliefden aan de dood intussen tijd. Die mensen denken, ja, maar deze mensen zijn nu overleden. En die zullen de komst van Christus niet meemaken. Hoe kan dat? Nee, wij moeten niet treuren als degene die geen hoop hebben. Want ook die mensen die nu gestorven zijn, zullen opstaan. En dan breidt Paulus dat uit in dat gedeelte. En dat is dus allereerst bedoeld om deze mensen in hun verwarring te troosten. En dan gebruikt hij dus dat beeld van mensen die de bruidegom tegemoet gaan. Dus ik denk dat we dat woord uit 1 Thessalonicense 4 niet te, laat ik zeggen, ik zou eens willen zeggen, niet moeten overdrijven. Het is een woord dat daar gebruikt wordt in die context. Wat gebeurt er vaak? Dat mensen dat vers nemen als uitgangspunt en zeggen, er zal een opname van de gemeente zijn. En dan gebeurt er dat, en dan gebeurt er dat, en dan gebeurt er dat. En dan gaan ze dan inlezen in het boek Openbaring. Nou, mijn persoonlijke gedachte is, als er één Bijbelboek is waar uitvoerige aandacht zou moeten zijn voor de opname van de gemeente, als dat zo belangrijk is, dan zou dat wel het boek Openbaring moeten zijn. Maar in het hele boek Openbaring vinden we niets over de opname van de gemeente. Dus dan moet je dat inlezen en dan zeggen de mensen, ja, dat zit tussen hoofdstuk 3 en 4. Dan moet je de opname van de gemeente lezen en de rest moet je dus zo lezen. En ja, dan wordt het exegetisch, vind ik ook, aanvechtbaar. Die tekst in 1 Thessalonicense 4 is er, dat weet ik. Maar ik vind het te weinig om daar een hele theologie over de eindtijd op te bouwen. Dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat en dan gebeurt er dat. Het is uitermate populair in veel evangelische kringen. En er zijn verfilmingen van gemaakt en van alles. The Rapture heet het in het Engels. Dus wie daar meer over wil lezen, die kan aan de slag. En er zijn allerlei boeken ook van evangelicale theologen uit Amerika die vertaald worden. En die van Peretti en zo, al die boeken, die gaan van die gedachten uit. Nou, persoonlijk, u merkt het, ik ben daar niet zo enthousiast over. Ik denk dat het ons af kan trekken van de hoofdboodschap, zeker van het boek Openbaring. Dat is niet dat ene moment de opname van de gemeente, maar dat is inzetten bij de overwinning van Christus, die al behaald is. En wat er gebeurt en welke bedreiging van buitenaf, van binnenuit er ook komt, maar die in Christus gelooft, zal volharden tot het einde. En wie volhardt tot het einde, zal zalig worden. Dat is de boodschap van de Openbaring. En die geldt ook voor ons. Goed, wij gaan afronden. Is er misschien nog iemand met een hele dringende, belangrijke vraag die niet kan wachten tot dominee Koppelaar? Dan zullen wij gaan afsluiten. Is er iemand die een psalm op wil geven? Ja, ga uw gang. 46:1. Ja, Psalm 46 wordt hier genoemd, de versen 1 en 5. Psalm 46, 1 en 4 of 5?
Psalm 46, vers 1 en 6.
Oh, 6, ja. 1 en 6, 6 is een half vers. Zullen wij samen danken en bidden. Heere God, wij danken u dat dit nu uw evangelie is. Dat geen enkele kracht bestand is tegen Christus. Dat niets of niemand uw kinderen uit uw hand zal rukken. Dat degene die u lief heeft, die heeft u voor eeuwig lief. Zij kunnen niet verloren gaan. En Heere, dan danken wij u dat degene die in u geloven ook altijd dat geloof zullen behouden. En we bidden, Heere, dat wij zo dat teken, dat merkteken mogen kennen van Jezus Christus. Dat wij ons aan hem toevertrouwen. En dat wij niet getekend zijn met het teken van het beest. Dat wij misschien uiterlijk kerkelijk zijn, maar innerlijk uit de vader de duivel. Heere, dat was ook de boodschap van deze avond. Geef, Heere, dat wij bij de kerk mogen behoren. Bij die vrouw die wel vervolgd wordt, maar toch zal overwinnen. Geef, Heere, dat wij op u mogen zien, zoals u zich vertoond hebt aan Johannes. U heeft het gezegd, ik ben dood geweest en zie ik leef. En ik ben levend tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Heere, zie op ons neer in genade. Mogen wij ook vanavond opnieuw pleiten op uw barmhartigheid en bewogenheid. En vragen of u op ons neerziet. Want wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Laat zo dit woord mee mogen gaan, dat wij ons realiseren dat de Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar ook dat wie bij Christus schuilt, nooit beschaamd uitkomt. Heren, we danken u voor dit evangelie, in zijn ernst, maar ook in zijn eenvoud. Opdat wij het Lam mogen volgen waar het ook heen gaat. Breng ons veilig thuis. Breng ons ook zondag weer samen in uw huis, onder uw woord, onder de boodschap van deze Christus. Het Lam dat geslacht is en dat zijn volk zal verzamelen uit alle volken, talen, natiën en tongen, die eenmaal zullen zingen voor de troon en voor het Lam. Geef dat wij allen daarbij mogen zijn. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Bedankt voor jouw komst vanavond en allemaal. Wel thuis en hopelijk tot zondag.